Yes.
Hallo mensen, welkom bij een nieuwe podcastshow van RBM Media. Super fijn dat je luistert. We hebben vandaag een nieuwe gast, namelijk Jennifer Bhagwandin. Jennifer heeft een hele, hele grote passie, namelijk zingen. En dat doet ze al heel lang. En nou ja, op het gebied van muziek heeft ze ook het een en ander bereikt, hè. Ze is ook bekroond tot best female singer Hindi Pop Music in 2015. En ze deed ook mee met The Voice of Holland. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar het verhaal van Jennifer. Dus ik dacht van, ik nodig haar uit om te praten over music. Hallo Jennifer.
Hi Ruben, hi.
Leuk dat je meedoet met het interview. Hoe gaat het met jou?
Ja, onder omstandigheden gaat het goed.
Ja, mooi, mooi, ja. Mooi. Ja, het zijn hele aparte tijden nu, hè? Bijzondere tijden,
Jennifer. Ja. Zeker. Dus dat is wel raar voor mij om nu ineens gewoon thuis te zitten. In plaats van elke week op het podium te staan. Dus dat is wel heel erg onwennig. Maar voor de rest, qua gezondheid gaat het goed. Dus ik mag niet klagen.
Ja, gezondheid is je grootste schat. Nou, ik ben blij om te horen dat het, dat het voor de rest goed gaat met jou. Kun je je voorstellen aan de luisteraars, Jennifer?
Ja, ik ben Jennifer Bhagwandin. En ik ben dus singer-songwriter. En zoals Ruben al in de introductie zei, ik heb een paar dingen gedaan. Zoals The Voice of Holland en Idols heb ik ook aan meegedaan. En inderdaad, in 2015 won ik de award for Best Female bij de Hindi Pop Music Awards. En ik heb zoveel dingen gedaan eigenlijk. Ik schrijf ook mijn eigen muziek. Mijn eigen liedjes. En onlangs heb ik voor het eerst een Punjabi eigen originele compositie uitgebracht. En dat heb ik in de UK gedaan, in Engeland. En dat was echt eigenlijk het begin van mijn internationale carrière, waar ik dus nu mee ben gestart. Ja. En ik kom uit Amsterdam, als mensen dat ook nog niet wisten. En ik ben Hindoestaans.
Oké, hey, Amsterdam 020. Ja. Even kijken, Punjabi. Ik heb dat woord een keer horen vallen, maar kun je even uitleggen wat dat precies inhoudt, Jennifer?
Nou, je hebt dus in India en in Pakistan en nog een paar andere Aziatische landen spreken ze voornamelijk Hindi en Punjabi. En je hebt ook nog een paar andere, het zijn eigenlijk dialecten allemaal. Het zijn eigenlijk verschillende talen. Maar het wordt wel voornamelijk in India gesproken. Dus je hebt bijvoorbeeld Hindi, zoals dat is het meest bekend. Hè? Want dat spreken ze in de Bollywood films. En de Bollywood liedjes zijn meestal Hindi. Maar dan heb je dus ook nog Punjabi. Wat ze voornamelijk ook in India gedeeltes spreken. Of in Pakistan. Je hebt ook nog Urdu. Dat is ook weer een andere taal. Dus eigenlijk kan je het een beetje vergelijken met hier in Nederland. Hebben we dan Nederlands en bijvoorbeeld Fries. Okay. Dat ze in Friesland Fries spelen. Ja, dus Punjabi is een taal die dan ook in India wordt gesproken. En er wordt in de muziekwereld, in Bollywood films wordt echt, meestal is het Hindi. Maar in de popmuziek, de popartiesten, die zingen eigenlijk bijna altijd in het Punjabi.
Altijd in het Punjabi. En zit daar een groot verschil tussen Hindi en Punjabi?
Er zit een heel groot verschil in. Het is eigenlijk
totaal
gewoon
andere taal.
Het is een totaal andere taal. Ja. Ja, het is, er zijn een paar woorden die overeenkomen, maar voor het merendeel is het echt een hele andere taal. Dus als je Hindi verstaat of spreekt, betekent het niet automatisch dat je dan ook Punjabi kan.
Jeetje. Dus
en de meeste mensen uit India of uit Pakistan, die kunnen eigenlijk beide praten. Die kunnen meerdere. Ja, maar ik heb het wel echt moeten leren. Want het was niet zo normaal eigenlijk.
Nee,
voor mij.
Dat kan ik me voorstellen. Want van jezelf spreek je gewoon Hindi, de taal.
Nou, eigenlijk ook niet echt. Ik praat eigenlijk gewoon alleen maar Nederlands. En heel veel Engels ook nog. Maar ik zing wel heel veel in het Hindi.
Ja.
En omdat ik dus nu de popmarkt, vooral de Engelse popmarkt, op wilde gaan, moest ik wel het Punjabi gaan leren en gaan leren zingen ook.
Ja, want het is inderdaad internationaal, hè? Dus all over the world. Dus dus dat is interessant om te horen. En nou zingen, hè? Ik merk het, je zit al heel lang in de zangwereld, in de muziekwereld. Hoe is dat begonnen eigenlijk, die liefde voor muziek of het liefde voor zingen?
Ja, dat is vanuit de familie ook gekomen. Omdat mijn vader ook zong vroeger. En dat doet hij nog steeds een beetje hobby. Maar vroeger was het wel echt een hele grote passie van hem. En had hij samen met zijn 5 broers hadden ze een band opgericht. Die heette Shakti. En dat was een van de eerste Hindi-pop bandjes in Nederland. Zeg maar na de onafhankelijkheid. Hè, was er, er was weinig te doen voor de Hindustanen. En qua evenementen, hè, zeg maar.
Ja.
En begonnen ze dus zelf een beetje feestjes te organiseren. En er begonnen bandjes te vormen van muzikanten die vanuit Suriname hier naartoe waren gekomen. En mijn vader en zijn 5 broers die hadden ook zo'n band opgericht. En die traden heel veel op feestjes en festivals en dat soort dingen op. Dus ik hoorde eigenlijk altijd al muziek in de familie als kind. Ik ben er eigenlijk mee opgegroeid. En op een gegeven moment merkte mijn moeder dat ik ook kon zingen. Want ik was altijd aan het zingen in huis. Maar ook gewoon als ik met huiswerk bezig was. Of aan het stofzuigen was. Of huishoudelijke klusjes en zo. En mijn ouders die zijn gescheiden toen ik vrij jong was. Mm-hmm. Dus ik woonde met mijn moeder. Maar mijn vader die was nog steeds wel met muziek bezig. En die ging naar zangles. En toen zei mijn moeder tegen mijn vader van... Dat kind is de hele dag aan het zingen. Neem haar een keertje mee naar jouw zangles.
Okay.
En toen heeft mijn vader me inderdaad meegenomen. Toen was ik een jaar of 11 of 12, denk ik. Toen heeft hij me meegenomen naar zijn zangles. Bij een hele goede zangleraar. Dat was Carlo Muringen. En die heeft toen inderdaad gezien dat ik kon zingen. En vanaf dat moment ben ik echt muzieklessen gaan volgen bij hem. Zangles. Ik ben naar de muziekschool Amsterdam geweest. En ik begon toen op te treden. Dus zo is het een beetje gaan lopen.
Zo is dat balletje gaan rollen. Dus je hebt eigenlijk meegekregen vanuit je vader. Hè? Die zat ook in een bandje, trad op heel vaak. Dus zo is dat eigenlijk bij jou ontstaan, die passie voor het zingen. Nou, toen je jong was, zong jij? Waren dat gewoon nummers die je op de radio hoorde? Of waren dat nummers die jouw vader zong in zijn bandje? Wat kun je daar een paar voorbeelden van noemen?
Nee, dat was niet wat mijn vader zong. Want mijn vader zong voornamelijk Spaanse nummers. En dus een beetje Latin nummers. En ook hele oude souls van de jaren 60, 70 en zo. En dat Spaanse, dat kon ik al helemaal niet. Dus dat trok me niet aan. En die oude souls, dat was ook weer te oud voor mij, zeg maar.
Ja.
Ik werd echt aangetrokken door de popmuziek. En door de grote popartiesten. Van vroeger, hè. Michael Jackson.
Madonna.
Whitney Houston, Madonna. Ja, Celine Dion. En die inspireerde mij echt. En ik ging ook wel echt luisteren naar wel artiesten van vroeger, maar echt grote, grote namen. Zoals Etta James en Stevie Wonder. Dus ik ging... ik probeerde een beetje dat soort dingen te zingen. Het was wel heel moeilijk in het begin. Maar voornamelijk was ik wel echt geïnspireerd door Whitney Houston en Celine Dion. Dus ik ging heel veel nummers van hun zingen eigenlijk om mijn stem te trainen.
Ja. En wat was het wat jou zo aansprak aan een Whitney Houston of aan een Celine Dion? Was het de manier hoe ze zongen of hun uitstraling? Wat trok je zo aan hen, Jennifer?
Ja, beide. Het was natuurlijk dat... En ik vergeet trouwens Mariah Carey. Zij hoort er ook bij.
Oh ja, natuurlijk ook aan de grootheid.
Ja, dus ik zag die dames, dat waren voor mij gewoon echt diva's. Gewoon echt power vocalisten die echt een hele goede stem hadden. En dat trok mij gewoon aan, dat ze echt zoveel power in hun stem hadden. Maar ook hun presence, hun aanwezigheid op het podium.
Ja.
Dat ze er gewoon, eigenlijk zijn het gewoon diva's. En dat trok mij ook gewoon ook heel erg aan.
Juist. Oké, dus dat inderdaad een presence.
Het hele plaatje eigenlijk.
Totale plaatje. Mooi. En in welke genre zing jij? Wat is jouw... is dat soul of is dat... in welke muziekstroming zing jij eigenlijk?
Ja, je kan mijn muziekstijl en mijn muziek zelf, wat ik schrijf en zing, kan je echt classificeren als pop.
Popmuziek.
Ik ben echt een popzangeres, ja. En ik maak popmuziek, ja.
Popzangeres. Jij maakt echt popnummers. Nou, je gaf het ook aan, hè? Je bent een songwriter. Jij schrijft dus je eigen nummers. En als jij nummers schrijft, hè, is er dan ook een bepaalde boodschap die je wilt uitdragen aan de luisteraars die naar jouw nummers luisteren, Jennifer?
Ja, dat zeer zeker. Ik heb een bepaald thema wat op de een of andere manier toch altijd wel naar voren komt in mijn liedjes. En dat is self-empowerment. En je kan zeggen female empowerment. Self-empowerment en female empowerment. Natuurlijk is het niet alleen voor vrouwen. Daarom zit in de meeste liedjes van mij het thema self-empowerment voor iedereen. Yeah. Maar er zijn natuurlijk wel bepaalde issues die vaak op vrouwen slaan. En daarom noem ik het ook female empowerment. Ik wil graag jonge vrouwen een beetje motiveren en empoweren. Want ik merk ook dat er heel veel... Ik heb heel veel jonge fans en heel veel jonge meiden die naar me opkijken en die me berichten sturen. Dus ik weet dat ik een rolmodel ben voor veel vrouwen.
En hoe voelt dat? Dat jij een rolmodel bent. Hoe voelt dat, Jennifer? Dat je echt van die mailtjes krijgt, van die berichten van zo, wauw, Jennifer, je bent echt helemaal wauws en je bent te gek. Hoe voelt dat?
Ja, dat voelt aan de ene kant wel heel fijn, omdat je weet dat je dus eigenlijk met iets belangrijks bezig bent. Mm-hmm. En dat je boodschap ook aankomt bij mensen. Maar aan de andere kant, soms heb ik er wel af en toe moeite mee, omdat het ook best wel een grote verantwoordelijkheid is, hè? Nee.
Ja,
wat je
ja,
hebt. Ja. Wat je hebt, dat mensen... Dus je moet... dat betekent dat je... Ja, je moet je toch op een bepaalde manier gedragen in het openbaar. Dus bijvoorbeeld, ik kan niet zomaar als ik ineens super boos ben, ineens hele woede aanval of zo krijgen. Niet dat ik dat... Dat krijg ik eigenlijk normaal nooit. Maar nee, ik noem even een voorbeeld. Weet je, als bekende persoon, ja. Als bekende persoon moet je toch op een bepaalde manier gedragen en zo. Want mensen kijken echt naar jou op en kijken hoe jij je gedraagt en zo.
Ja.
En soms krijg je ook hele heftige dingen te horen en te lezen, wat ook gewoon best moeilijk is. Meisjes die bijvoorbeeld niet thuis kunnen praten met hun ouders, of die misbruikt worden, of die hele moeilijke dingen meemaken. En dan zien ze jou als een soort vertrouwenspersoon, omdat je dan bekend bent en ze voelen dat ze jou kennen, zeg maar. En dan gaan ze jou, ja, eigenlijk bericht sturen met wat ze meemaken. En dat is dan soms wel heel zwaar en heel moeilijk.
Ja, heel zwaar en heel moeilijk. Maar kan je dat wel... dat lijkt me best wel heftig, hè? Om een hele schrijnend geval. Nu ook, hè, met al die maatregelen hoor je ook allerlei berichten over huisgeweld en dat soort dingen en zo. En wat doet dat met jou? Kan je dat gewoon naast je leggen? Of neem je dat ook mee naar huis? Of hoe ga je dat
doen? Ja, ik neem het meestal wel mee, hoor. Want ik ben sowieso een heel emotioneel en empathisch persoon. Dus ik neem dat wel echt met me mee. Maar ik probeer wel altijd iedereen te helpen. Dus als ik ze zelf een advies kan geven, doe ik dat. En als ik het niet kan, dan probeer ik ze door te verwijzen. Zo van dat ze bijvoorbeeld naar een huisarts moeten gaan. Of naar een leraar op school. Of een maatschappelijk werkster of iemand in vertrouwen moeten nemen. Snap je? Dus dan probeer ik ze toch... Of ik zoek wel eens een website op waar ze hulp kunnen krijgen. En dan geef ik dat door. Dus maar uit privacy redenen ga ik dan bijvoorbeeld niet hun bericht weer doorsturen naar iemand anders.
Nee.
Snap je? Nee, ik geef wel gewoon door van, oké, hier en hier kan je hulp zoeken. Want ik kan je dan niet helpen daarmee. En dat vind ik ook wel moeilijk, hoor. Om soms tegen iemand te zeggen, ik kan je niet helpen. Want dat kan ook natuurlijk niet op een afstand. En je kan ook niet de hele wereld gaan helpen, natuurlijk.
Nee, precies.
Maar ik probeer het wel te doen zoveel als ik kan. En soms lees ik wel eens iets wat me heel erg raakt en dan zit ik er even mee. Maar dan uit ik het wel weer op een andere manier, want dan schrijf ik bijvoorbeeld iets om mijn emotie kwijt te kunnen. Of ik schrijf een liedje of zo. Dus zo verwerk ik het dan weer.
Ja, dat je het op die manier kanaliseert. En maar het is heel goed dat je dan die mensen ook inderdaad doorverwijst naar een instantie of naar een hulplijn of wat dan ook. En, op die manier
ik krijg bijvoorbeeld ook nu op dit moment heel veel berichten van fans die echt schrijven van, ik ben zo eenzaam. Door dit hele coronagedoe, die dus opgesloten zit in huis. Jeetje. En mensen die echt depressief worden en eenzaam zijn.
Jeetje,
en daar krijg ik ook heel veel berichten van fans. En dan probeer ik ze wel een berichtje te sturen van, blijf volhouden. Maar het is gewoon best moeilijk. Mensen realiseren heel vaak niet dat een bekende persoon voor heel veel fans en volgers ook echt wordt gezien als een soort vertrouwenspersoon of een vriend of een vriendin.
Okay.
Snap je?
Ja.
Ze zien jou als echt als een... Of soms misschien zelfs als een soort moederfiguur. Want dat heb ik ook wel eens gehad.
Jo.
Dat meisjes mij vragen stellen die ze aan hun moeder horen te vragen. En dan zeg ik, kan je het niet met je moeder bespreken? En dan zeggen ze nee. Snap je?
Ja.
Ja. Dus dat krijg ik ook wel eens,
Heel bijzonder, heel bijzonder. Mooi, ja. Dus het is aan de ene kant best wel leuk, hè, al die fanmail. Maar het is natuurlijk ook een stukje verantwoordelijkheid. Dus je kan niet
Ja,
meer laten
zeker.
wat je wil, maar ga daar bewust mee om, hè. Dat is een beetje
Ja.
de bottom line daarin.
Ja,
Even
zeker, ja.
terug naar jouw muziekcarrière, Jennifer. De allereerste keer dat je voor een publiek zong, kun jij dat nog herinneren?
De allereerste keer, ja, dat weet ik nog heel goed.
Vertel.
Ja, dat weet ik nog heel goed. Dat was namelijk bij mij op school. Ik heb gezeten op het Sint-Ignatius Gymnasium in Amsterdam. En daar had je dus elk jaar organiseerden ze een soort van een kunst-cultuurwedstrijd, zeg maar. Ik moet even terugdenken wat het nou precies was. Een soort festivalletje, zeg maar, voor alle leerlingen van de school. En dan hadden ze verschillende categorieën. En dan kon je meedoen, kon je dansen, kon je zingen of weet ik veel wat. En dan kon je dus ook prijzen winnen en zo. En toen had mijn vriendin, want een vriendin van mij die wist dat ik kon zingen. Ik was 14. En zij wist dat ik kon zingen. Een Amerikaans meisje was dat. En zij had mij dus opgegeven voor zingen. En ik durfde eigenlijk helemaal niet. Dus ik was heel boos op haar geworden en zo. En ze zei, nee, je moet het echt doen. En toen zei ik, oké, ik ga het doen. En nou, toen komt de dag van die wedstrijd. En was de categorie muziek. En toen was ik aan de beurt. Ik moest zingen, maar ik was zo nerveus en zo zenuwachtig dat ik mezelf in het klaslokaal heb opgesloten.
Meen je dat nou?
Ja, ik durfde niet.
Bizar, bizar.
Ja, dat zou je nu niet zeggen.
Nee, wie
Maar ik
spreekt
was
dit?
eigenlijk best wel een muurbloempje hoor, in mijn tienerjaren.
Ja.
En ja, en dat ik durfde gewoon echt, ik had mezelf opgesloten. En toen kwam mijn vriendin, zij heette Maya. En Maya en een ander meisje, die kwamen dus toen naar het klaslokaal. Die gingen heel lang tegen mij praten van kom nou maar, doe het nou maar, je kan het wel en zo. En uiteindelijk hebben ze me eruit gekregen. En naar het podium. En omdat iedereen wist dus eigenlijk dat ik mezelf had opgesloten. Want de hele school zat in de aula, hè? Het was allemaal publiek en zo.
Ja,
En toen
juist.
kreeg ik een heel hard applaus toen ik op het podium liep. Omdat er ook werd omgeroepen dat ik eigenlijk niet durfde en zo. En door dat applaus voelde ik me een beetje zekerder. En toen ging ik zingen. En eenmaal toen ik begon, toen viel zeg maar die last van mijn schouders. En vanaf eigenlijk dat moment. En ik kreeg zo'n hard applaus, want ik had toch redelijk goed gezongen, ondanks de zenuwen. En iedereen kwam naar me toe en die zei van, wat kan jij goed zingen? Je kan echt goed zingen. En ze waren helemaal onder de indruk. En niemand had het verwacht van mij, hè? Want ja, ik was eigenlijk een beetje zo'n studiebol. Ja, ik zat ook op het gymnasium, er zitten alleen maar studiebollen. Maar ik was echt een studiebol, alleen maar bezig met mijn boeken. En dus niemand had dat verwacht.
Ja.
En toen had ik dus, kreeg ik zelfvertrouwen daardoor. En daarna ben ik vaker gaan optreden, zeg maar. Maar
Juist.
dat was echt de allereerste keer.
Ja, de allereerste keer. En
Ja.
wat voor nummer zong je op het podium? Weet je dat misschien nog?
Volgens mij, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet meer zo goed weet. Volgens mij was het een nummer van Shanice,
I got your
zangeres van
smile.
vroeger. Nee, niet die. Een ander nummer. Volgens mij heette het nummer Crying of zoiets. Het was een
Crying.
soul-nummer. En dan, volgens mij ging het zo van, Can't you see I'm crying? Crying over you. Zoiets, zo ongeveer. Het is een heel oud nummer. Ik weet het ook, ik heb er lang niet meer naar geluisterd, maar volgens mij was dat het nummer wat ik toen heb gezongen. Volgens
Ja.
mij, van Sinise. Want het was op dat moment een hitje. Ja,
Ja,
zoiets was het.
en vanaf dat moment begon je de smaak te pakken te krijgen. Je stond daar,
Ja,
nef, die, die,
ja.
uh, die, die, die zenuwen die zakten weg op een gegeven moment. En zoveel applaus, zoveel lof. En op een gegeven moment had je zoiets van, wauw, dit is best wel leuk. En vanaf daar, hè, vanaf dat punt ben je gewoon meer gaan zingen, meer gaan optreden. Meer in de
Ja.
muziekbusiness, zeg maar.
Ja, klopt, ja.
Wat een mooi verhaal. En als je terugkijkt op jouw carrière, ja, je bent natuurlijk nog bezig met je carrière, maar wat is de mooiste optreden tot nu toe geweest? Of de meest bijzondere optreden?
dat is, ja, even denken hoor, want ik heb zoveel mooie dingen gedaan. Het meest bijzondere.
Of één die in de top 3 behoort, zeg
Ja,
maar.
ik. Ik denk dat het toch wel moet zijn geweest op het Kwaku Summer Festival. Omdat dat een festival is waar ik eigenlijk vanaf kinds af aan ook altijd naartoe ging. En het is gewoon echt het multiculturele festival voor de Surinaamse gemeenschap. Mm-hmm. En vroeger als kind keek ik ook altijd naar de artiesten op het podium. En hele grote artiesten hebben ook daar gestaan. Zoals Kassaf. En wie nog meer? Ja, ik kan even niet opkomen, maar gewoon heel veel bekende artiesten. Travassia natuurlijk, ja. En ik heb dus in het jaar, in 2018 opgetreden, toen Kassaf ook optrad. Dus de dag voordat ik optrad, of 2 dagen ervoor traden zij op het hoofdpodium. En 2 dagen later trad ik daarop. Dus dat was voor mij eigenlijk wel een echte mijlpaal. Om op zo'n festival voor 10.000 mensen op te treden, waar ik eigenlijk mijn hele leven lang al naartoe ging zelf.
Oké, okay, wat leuk. Leuk, ja. Leuk. En helemaal geen zenuwen toen je daar op het podium stond? Of...
Een klein beetje, heel klein beetje.
Maar een gezonde spanning.
Ja, precies.
Volgens,
ja.
Maar dat heeft volgens mij elke muziekartiest, hè, een beetje gezonde spanning. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Daar is helemaal niets mis mee. En waar ben je eigenlijk in gegroeid door de jaren heen qua muziek, Jennifer?
Wat bedoel je, waar ik ben in gegroeid?
Ja, zeg maar qua technieken of bepaalde skills op het gebied van muziek. Misschien dat je bepaalde, dat je bijvoorbeeld bepaalde hoge tonen niet kon bereiken, maar nu wel. Weet je, gewoon iets technisch, zeg maar.
Oh ja, ik denk dat ik, vroeger had ik, toen ik jong was, durfde ik niet te belten. Dat is dat je echt uit volle borst... noten zingen.
Met je tenen, dus, zeg maar, helemaal...
Ja, precies. Dan ben je eigenlijk wat Whitney Houston, Mariah Carey en Celine Dion.
Juist, het uithalen.
Ja, die uithalen. En dat heet belten, dat durfde ik niet. Omdat, ja, daar moet je gewoon heel zelfverzekerd voor zijn om dat te doen.
Zeker.
En ik was heel onzeker en echt een muurbloempje. Maar op een gegeven moment ben ik daar overheen gegroeid. En ik denk dat dat wel iets is wat ik echt heb ontwikkeld de afgelopen jaren. Dat gaat steeds beter. Ja, dat komt natuurlijk ook door zangles en ervaring en zo. Je leert natuurlijk je technieken op je zangles. En hoe vaker je gaat optreden, hoe meer ervaring je natuurlijk krijgt, hoe beter je het gaat doen. En ik denk dat dat wel iets is, dat het belten ben ik wel echt wel beter in geworden, ja.
Belten daarin ben je dus inderdaad in beter geworden. En is het ook niet een stukje van loslaten? Want ja, als je op het podium staat, dan kunnen er heel veel vragen in je opkomen van... hoe kom ik over? Vinden mensen niet dat ik vals zing? Etcetera, etcetera. Is dat niet ook een stukje loslaten van en gewoon vertrouwen van... ik sta hier, ik kan het gewoon doen. Geloven in jezelf?
Ja, zeker. Zeker. Dat heeft ook zeer zeker te maken met geloven in jezelf. Ja. Ja, en dat is ook een heel proces waar ik doorheen ben gegaan. Ja, van niet geloven in mezelf en heel onzeker zijn en inderdaad de mening van anderen aantrekken en zo, naar eigenlijk helemaal niks aantrekken van niemand en heel erg in mezelf geloven en gewoon heel eigenlijk achterstaan achter wat ik zelf doe.
Juist.
En wie ik ben, het is inderdaad een stukje loslaten, ja.
Ja, dus
en gewoon niet nadenken. Op een gegeven moment ga je niet meer nadenken, dan ga je gewoon doen.
Ja, precies. Dus, ja, dat hoor ik heel vaak van artiesten. Hè? Van niet te veel nadenken, niet te veel in je kopje zitten. Ga gewoon naar het podium en doe gewoon je ding. Hè?
Ja. Precies.
Dat is inderdaad waar het op neerkomt. En even kijken. Nou, we zitten nu in een bijzondere tijd, hè, Jennifer. Quarantaine, lockdown en dat soort dingen.
Ja.
En iedereen moet zoveel mogelijk binnen blijven. Hoe ga jij daarmee om? Want ja, je bent natuurlijk een muziekicoon. Je bent een muzikant, singer-songwriter. Ja, jij bent natuurlijk publiek. Hoe ga je daar nu mee om, Jennifer?
Ja, qua werk staat het gewoon eigenlijk stil. Omdat alle optredens tot en met juni zijn in ieder geval afgezegd. Maar ik ga ervan uit dat de maatregelen door de regering verlengd gaan worden. Dus waarschijnlijk worden de optredens van juli, augustus, september ook afgezegd. Dus eigenlijk kan je het zo zien voor qua muziek. Kwaliteit, qua werk, qua inkomen is het een beetje een verloren jaar. Niet alleen voor mij, voor iedereen in de entertainmentindustrie.
Ja, ja, ja.
Want er gebeurt gewoon niks. Er wordt niks georganiseerd. Je kan niet optreden. Je kan niks doen eigenlijk. Je kan ook, je kan wel naar de studio gaan, maar dat is ook niet verstandig en ik doe dat ook niet. Ik blijf echt thuis. Mm. Ik ga niet nog dingen afspreken die eigenlijk niet mogen, want in de studio ben je ook in een hele kleine ruimte met iemand anders. En, snap je?
Ja,
dus
ja.
Eigenlijk staat alles stil. Ik doe echt niks op dit moment. En dat is best wel moeilijk, want ja, ik ben echt gewend om elke week op het podium te staan, soms wel een paar keer per week. En ik heb een heel druk, actief sociaal leven, ik heb heel veel sociale contacten. Ik had ook Ik heb heel veel buitenlandse tours die ik ook doe. Ik ben laatst naar Engeland geweest en ik zou eigenlijk nu terwijl wij dit interview hebben, zou ik op dit moment in Engeland zitten eigenlijk. Voor promotie, maar ja, dat ging dus niet door. Dus er stond zoveel op de planning. En dat is best wel een bittere pil eigenlijk om wel te slikken. Dat gewoon allemaal niet meer gebeurt. Maar aan de andere kant, wat ik zeg, ik weet dat dit de situatie is. En dan moet je gewoon bij neerleggen. En zolang ik gezond ben, dat is het belangrijkste. En zolang de mensen om me heen ook gezond zijn. Mm-hmm. En hoe ik het een beetje probeer op te vangen met wat ik wel allemaal doe. Dat is, ik ben vooral in mijn huis bezig. Want ik ben verhuisd en ik heb een nieuw huis. En daar ben ik eigenlijk, kwam ik er niet aan toe om het huis af te maken en op te ruimen en zo. Dus dat is nu wel echt de tijd ervoor.
Nu heb je er alle tijd voor.
Ja, dus ik ben bezig om mijn huis op te knappen en af te maken. En ik ben vooral heel veel bezig ook met social media. Want daar had ik ook niet altijd heel veel tijd voor. Het is best wel intensief voor om niet alleen te zingen en te schrijven en op te treden en fotoshoots te doen, van alles, interviews. En dan daarnaast ook nog je social media onderhouden. Daar gaat heel veel werk in zitten. En ja, sommige artiesten hebben assistentes daarvoor en zo. Ik helaas nog niet.
Je doet het allemaal zelf.
Ja, dus ik doe het zelf. En daar had ik dus... Ik deed het heel goed hoor, maar het kon altijd beter. En heel vaak had ik niet zo heel veel tijd. Bijvoorbeeld, ik ben ook gaan vloggen. Omdat ik merkte dat mijn fans dat heel leuk vonden. Yeah. Om vlogs van mij te zien, van behind the scenes. En hoe de dingen een beetje in mijn leven eraan toe gaan. En achter de schermen. Maar die vlogs die moeten ook gemonteerd worden. Die moeten geëdit worden. En daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Dus daar had ik gewoon weinig tijd voor. En op dit moment probeer ik dat allemaal in te halen. Ik probeer heel veel vlogs te editen en online te zetten. En ook nog heel veel andere materiaal van mij. Heel veel optredens en heel veel dingen die ik niet gepost had. Dus daar heb ik nu echt veel tijd voor. En zo blijf ik toch bezig, zeg maar, met mijn carrière en met de muziek. En snap je? Blijf ik gewoon bezig.
Ja, dus je hebt nog in elk geval wel gewoon je bezigheden. En je bent gewoon lekker bezig met je huis, met vloggen, monteren, dat soort dingen. Je verveelt je dus geen moment.
Nee, helemaal niet.
Nou, dat is toch mooi om te horen. Geweldig. Ga gewoon lekker door daarmee. Dat klinkt gewoon supergoed. En wat zijn jouw toekomstdoelen, Jennifer? Wat is eigenlijk jouw grootste droom wat je wilt bereiken?
Ja, mijn grootste droom was ik net aan begonnen eigenlijk. Dat is een internationale succesvolle carrière. Want ik heb al best een carrière in Nederland. Maar ik wilde altijd wel gewoon buiten de Nederlandse grenzen echt meer gaan doen. En ik wilde mijn eigen nummers uitbrengen. Maar dan gericht meer op het publiek buiten Nederland. Voornamelijk Engeland, Amerika en India. Ik heb het gevoel dat mijn fanbase en markt daar groter kan zijn dan in Nederland. Dus daar ben ik mee begonnen. Ik heb echt bewust een plan opgezet om nummers te maken gericht op de Hindoestaanse of de Indiaanse popmuziek scene in het buitenland. Ik heb liedjes gemaakt die daarop gericht zijn. Ik heb schrijvers gezocht die daarvoor schreven. Ik heb een videoclip in het buitenland opgenomen om het een internationale look te geven. En ik heb onlangs ook een contract getekend bij een manager in Engeland. En omdat ik eigenlijk niet zo goed wist van hoe ga ik dit zelf aanpakken. Maar ik ben in contact gekomen met de manager en die heeft mij een contract aangeboden. Dus ik ben nu 3 jaar getekend bij een heel groot managementbureau. En zij regelen alles voor mij internationaal nu. Dus dat was eigenlijk al een hele goede, een echte stap in de goede richting. Dus dat is mijn doel. Ja, dat is mijn doel, een internationale carrière. Alleen helaas door de corona. Ja, corona gooit even roet in het eten nu, op dit moment. Dus kan het nu even niet plaatsvinden. Maar ik blijf gewoon hoopvol. En zodra dit voorbij is, dan ga ik het weer oppakken.
Precies, ja. Ik zag ook altijd also this shall pass. En hou je focus gewoon op de toekomst. Maar dat is in elk geval een mooie stap in de goede richting, hè, inderdaad. Dus dat je getekend hebt. Dus wat dat betreft, jij gaat gewoon internationaal. Dat is jouw focus.
Ja. Ja, dat is mijn focus nu, echt, ja.
UK, US, India, all over the world. Supermooi om te horen. Ja. Jennifer, heb jij een persoonlijke lijfspreuk?
Een persoonlijke lijfspreuk? Ja, dit heb ik zeker. Ik ben hem even kwijt. Ik heb hem altijd, overal zet ik hem als status altijd. Maar ik ben omdat we nu zo over de muziek praten, moet ik even nadenken.
Oh, dat maakt niet uit hoor. We kunnen daar ook straks op terugkomen hoor, indien je dat wenst.
Ja, laten we straks maar even. Ik heb echt één favoriet, maar ik ben hem gewoon even kwijt, zodat ik nu zo over de muziek aan het praten ben. Dus misschien komt het zo bij me.
Oké, geen enkel probleem. En zou je ook iets mee willen geven aan jonge dames?
Oh, ik weet hem al. Hij kwam weer bij me op.
Cute.
Mijn lijfspreuk is: the only constant is change.
Oké, zo dat is diep, man.
Ja, het enige constant in het leven is verandering.
Ja.
Dat heb ik voornamelijk door levenservaring gewoon echt geleerd. Dat het leven constant in verandering is. Er is constant verandering. Niks gebeurt zoals je het plant. Er gebeurt constant wat. Dat kan je nu ook zien met de corona. Dat is voor heel veel mensen zo. En eigenlijk als je dan zo gefixeerd bent op datgene, dan raak je alleen maar teleurgesteld. Dus daarom vind ik dat zo'n mooie spreuk van the only constant is change. En dat vind ik een hele mooie.
Ja, dat is een hele filosofische. The only constant in change.
Yes, ja.
Die ga ik onthouden. Ik vind hem een mooie.
En dankjewel.
Even kijken. Jennifer, heb je misschien ook iets wat je mee wil geven aan... ik kan me voorstellen dat ook jonge dames of jonge meisjes luisteren naar deze podcast. En die dromen ook van een carrière in de muziekwereld. Kan je misschien iets van advies geven of een tip geven waar ze op moeten letten?
Dat ze vooral in zichzelf moeten geloven. En dat is heel makkelijk gezegd, want ik had het in het begin ook eigenlijk niet. Maar ik denk dat wat veel mensen van mij kunnen leren, is dat je niks van een ander moet aantrekken. Omdat ik ben best vaak bekritiseerd. Ik kom natuurlijk uit een gemeenschap, de Hindoestaanse gemeenschap, waar bepaalde taboes heersen, waar bepaalde opvattingen heersen, mm-hmm. waar mensen een bepaald beeld hebben van artiesten, veelal met vooroordelen. Het begint te veranderen, maar zo werd er bijvoorbeeld vroeger gedacht dat een zangeres dan, omdat zij dan ging optreden, heel laat thuis kwam, dat ze dan ook losbandig moest zijn, of als ze alleen maar met mannen in een band zit, dat ze losbandig is, of weet ik veel wat, van dat soort domme dingen. Dat werd echt gedacht. En ook als je... Ja, en ook gewoon heel veel taboes hebben. Want het is wel best wel een beetje een schaamtecultuur. En je kan het echt vergelijken ook met de Turks en Marokkaanse cultuur. De Hindoestaanse cultuur is ook een schaamtecultuur.
Oké.
En inmiddels is er wel heel veel veranderd. Maar toen ik jonger was en begon te zingen... en niet eens toen ik jonger was. Ik bedoel, zelfs tot 3-4 jaar geleden werd ik nog enorm aangevallen op mijn kledingkeuzes, op mijn gedrag, op mijn hoe ik op het podium sta, hoe ik dans en hoe ik in het leven sta en zo. En werd ik veroordeeld en werd ik ook echt gewoon heel erg gecritiseerd.
Dat is niet maar, fijn.
Nee, dat is zeker niet fijn. En natuurlijk raakt het je ook wel op een bepaalde manier. Maar ik heb echt geleerd om dat naast me neer te leggen. Om dat van me af te duwen eigenlijk. En... ik had zoiets van, weet je, al deze mensen die allemaal een mening over je hebben, wie zijn ze nou eigenlijk? Wie zijn ze van jou? En wat is hun contributie in jouw leven eigenlijk? En toen dacht ik eigenlijk helemaal niks.
Helemaal
want
niet.
De enige mensen die belangrijk zijn, van wie ik de mening belangrijk vind, dat zijn mijn ouders. En dat is God en dat ben ik zelf. En mijn ouders die staan achter mij, die vinden het geweldig wat ik doe. En ik denk dat God ook wel vertrouwt in mij en in mij gelooft. Mm-hmm. En ik geloof in mezelf. En ik sta achter alles wat ik doe. Dus al die meningen van al die mensen, die leg ik echt naast me neer. En ik denk dat ik ook daarin best wel een rolmodel ben geweest in de Hindoestaanse gemeenschap voor heel veel jonge meiden. Want ik heb ook berichten gekregen van andere zangeressen, jonge zangeressen, mm-hmm. die dat hebben opgeschreven. Dat ik hun heb geïnspireerd en echt een voorbeeld voor hun ben geweest. En dat doet mij gewoon echt, dat vind ik heel fijn. Dat doet mij heel wat om dat te horen, want dat was ook mijn bedoeling. Ik wilde eigenlijk... met alle moeilijkheden die ik heb meegemaakt, wilde ik eigenlijk makkelijker maken voor anderen, zeg maar.
Ja, zodat zij het wil niet opnieuw hoeven uit te vinden.
Nee,
zeg
precies.
Maar.
Precies, ja. Precies. Ik wilde gewoon de weg banen voor anderen, omdat ik zelf weet hoe moeilijk het is geweest en hoe hoeveel shit ik te verduren heb gehad en hoe ik het eigenlijk alleen heb gedaan. En dan hoopte ik van, weet je, als ik het makkelijker kan maken voor andere meiden die hun dromen willen waarmaken, dan ga ik dat gewoon doen. Want ik wil natuurlijk ook iets nalaten in deze wereld als ik er niet meer ben. En als dat, weet je, als dat het kan zijn, dat ik anderen heb geïnspireerd en heb geholpen op wat voor manier dan ook, dan is dat voor mij al genoeg. En ja, ik was een muurbloempje vroeger, maar ik was wel altijd al heel rebels. Ik was altijd wel een heel jong rebels meisje. En ik begon me wel een beetje tegen tegen de taboes van de Hindoestaanse maatschappij begon ik me te verzetten. En dat was bijvoorbeeld één groot taboe, dus dat vrouwen heel netjes moeten kleden. En als je te sexy of te open gekleed bent, dan ben je sletterig of dan ben je hoerig of zo. Dat werd gewoon gezegd, weet je wel. En dat was één van de taboes waar ik mij echt enorm tegen ging verzetten. Want ik had zoiets van, hoe een vrouw zich kleedt, dat zegt helemaal niks over haar karakter.
Oké.
Snap je? Ik bedoel, als ik half naakt op het podium wil staan, dat betekent dat helemaal niet over. Dat betekent niet dat ik een prostituee ben of wat dan ook. En als zou ik dat zijn, is dat mijn eigen keus. Snap je? Mensen die Hindoestaanse mensen hebben heel vaak best wel oordelen, hoor. Echt, het is echt een schaamtecultuur. Dus ik wilde gewoon een beetje, ja, hoe zeg je dat, voor opschudding zorgen in onze gemeenschap.
Ja.
En laten zien van, weet je, je kan als vrouw, je kan een sterke vrouw zijn, je kan een onafhankelijke vrouw zijn, je kan je sexy kleden en je kan nog steeds een hele nette, degelijke vrouw zijn. En ik wilde ook laten zien, maar wat het ook is, wat jij van mij denkt en wat ik ook doe in mijn leven, dan blijft dat mijn eigen leven en mijn eigen keus. Ja. Al kies ik ervoor om, al zou ik losbandig zijn, wat ik niet ben, ik heb al een hele lange relatie. Maar al zou ik dat zijn, om even te zeggen, dan is dat nog steeds mijn eigen keus. En dat wilde ik ook overdragen aan de jonge meiden. Van, je moet je niks aantrekken van anderen, want mensen zullen altijd een oordeel over je hebben. Het maakt niet uit wat je doet.
Het is nooit goed, hè? Het is nooit goed.
Nee, precies. Precies, al ga je gekleed als een non, en dan ga je daar een gebed zingen, en al, ja, snap je, al zing je dan een gebed, en zeg je ja en amen, en weet ik veel wat, dan nog zul je mensen die zullen zeggen van, ja, maar zag je hoe ze ging lopen? Of zag je hoe ze ging kijken? Of snap je, iets heel doms, mensen gaan altijd iets vinden om je af te kraken. Dat is een beetje de natuur van sommige mensen. Je hebt positieve mensen, je hebt negatieve mensen, snap je? En die negatieve mensen ga je nooit kunnen pleasen. Want die zijn ontevreden met hun eigen leven. Dus ja, dat probeer ik mee te geven aan de jonge meiden die mij volgen. En niet alleen mij, hoor, het zijn ook jongens. Gewoon alle jongeren die mij volgen. Van, wees jezelf. Trek je niks aan voor anderen, want mensen hebben altijd een oordeel. Geloof in jezelf. En sta achter wat je doet.
Kijk, dat is een hele heldere en een duidelijke boodschap. Blijf lekker dichter bij jezelf. Dat is inderdaad waar het om draait en waar het om gaat. Mooi, ja, Jennifer. Nou, wij komen een beetje tot het einde van deze podcastshow. Heb je nog een laatste boodschap voor de luisteraars? Iets wat je nog mee wilt geven?
Vooral in deze tijd met corona zou ik willen zeggen tegen iedereen, hou vol. Het is moeilijk voor ons allemaal, maar we gaan er wel doorheen komen. En als we ook allemaal blijven luisteren naar de maatregelen, zoveel mogelijk thuis blijven, verzamelen in groepjes en zo, en afstand houden van elkaar, vooral dat, handen wassen, dan kunnen we met z'n allen dit virus zo snel mogelijk verslaan en weer terug naar het gewone leven zoals we dat kennen. En als je het moeilijk hebt, want ik krijg dus berichten van mensen die het moeilijk hebben, er is altijd hulp. Als je op Google gaat zoeken, heb je wel een stichting voor alles. Voor depressie, voor seksueel misbruik, voor huiselijk geweld. Er is voor alles is er hulp. En dan kan je anoniem ook bellen. Je hoeft niet te bellen met je nummer, je kan anoniem bellen. Dus als er mensen zijn die mijn podcast nu horen, of deze podcast horen, en die denken van, oh, ik voel me, ik heb ergens hulp bij nodig. Er is altijd hulp beschikbaar. Ga op Google zoeken. Je kan ook je huisarts bellen, hè? Die kan je ook doorverwijzen. En ik zeg dit nu even omdat ik dus veel berichten krijg van mensen die problemen hebben. Mm-hmm. En natuurlijk moet ik mezelf ook even promoten.
Sure,
dus volg me op al mijn social media kanalen. En dat is Jenna Music Official, want mijn naam is natuurlijk Jennifer Bergwandien, maar mijn artiestennaam is Jenna, J-E-N-N-A. En ik ben te volgen op Jenna Music Official, op Instagram, op Facebook, op YouTube heb ik een aantal YouTube-kanalen, namelijk Jenna Music Official en ook een vlogkanaal, dat is Jenna Vlog. En ik heb een kanaal samen met mijn zus Anoupa, want Anoupa heeft ook meegedaan aan The Voice en Idol samen met mij samen. En we hebben ook samen muziek gemaakt. En die muziek kan je ook weer vinden op het kanaal van Ecstatic. Dus zo heet de band van mijn zus Ecstatic. Dus er is zoveel materiaal te vinden. Dus als je je verveelt en je wil nog meer van Jenna weten, daar heb je al mijn muziekkanalen. En dat was het. Oh ja, Snapchat zit ik ook op. Moet even denken allemaal.
Ja, je hebt zoveel social media kanalen, hè? Twitter, Facebook, weet ik wat allemaal.
Ja,
dat moet je altijd meer en meer.
Ja, zeker. Maar dat is het wel zo'n beetje. Dus volg me op mijn... abonneer je, volg me en laat een berichtje achter. Vind ik leuk om te lezen. En ja, als je genoten hebt van deze podcast, stuur mij een berichtje op een van mijn kanalen. Vind ik ook leuk om te horen. Of stuur Ruben een berichtje.
Yes.
Vindt hij dat ook leuk om te lezen. Absoluut. Hoe je dit hebt ervaren. En dat was het dan.
Dat was dan. Nou, dank voor je tijd. Dank voor je inspiratie, Jennifer. Dank voor het gesprek. Ik vond het superleuk, superfijn. En ik zou zeggen, heel veel succes met alles wat je doet.
Dankjewel. En jij ook enorm bedankt voor dit interview. Ik vond het een leuk interview, interessante vragen. En ik wil ook zeggen, dankjewel dat je mij als inspiratie ziet. Dat waardeer ik enorm.
Graag gedaan.
Ja. Yeah.